Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We willen samen gaan zingen van Psalm 113 en daarvan de versen 1 en 4. Wij noemen u Psalm 113, vers 1 en 4. Stellen wij ons onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen daarna van Psalm 115, het zesde vers. Wij noemen u Psalm 115, vers 6. Vertrouw op God, gij allen die hem vreest. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen steden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heer uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt, 6 dagen zult gearbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelf. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen. De schriftlezing vindt u in Jeremia 31 en we lezen de versen 10 tot en met 22. Profetie van Jeremia, hoofdstuk 31, vanaf vers 10 tot en met vers 22. Hoort des Heeren woord, gij heidenen. En verkondigt in de eilanden die verre zijn en zegt, hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weer vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde. Want de Heer heeft Jacob vrijgekocht en hij heeft hem verlost uit de hand van degene die sterker was dan hij. Die zullen ze komen en op de hoogte van Sion juichen. En toevloeien tot des Heeren goed, tot het koren, en tot de most, en tot de olie, en tot de jonge schapen en runderen. En hun ziel zal zijn als een gewaterde hof, en ze zullen voortaan niet meer treurig zijn. Dan zal zich de jonkvrouw verblijden in de rij, daartoe de jongelingen en ouden tezamen, want ik zal hun rouw in vrolijkheid veranderen, en zal hen troosten. En zal hen verblijden naar hun droefenis. En ik zal de ziel van de priesters met vettigheid dronken maken. En mijn volk zal met mijn goed verzadigd worden, spreekt de Heere. Zo zegt de Heere, er is een stem gehoord in Rama en klagen, zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen, ze weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn. Zo zegt de Heere, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heere, want zij zullen uit des vijands land weerkomen. En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heere, want uw kinderen zullen weerkomen tot hun landpaal. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt, zeggende, ge hebt mij getuchtigd. En ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, Heere, zo zal ik bekeerd zijn, want gij zijt de Heere, mijn God. Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. En nadat ik mezelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid van mijn jeugd gedragen heb. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon, is hij mij niet een troetelkind, want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstelijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de Heere. Richt uw merktekenen op, stel uw spitse pilaren, zet uw hart op de baan, op de weg die gij gewandeld hebt. Keer weer, o jongvrouw Israëls, keer weer tot deze steden. Hoe lang zult u onttrekken, gij afkerige dochter, want de Heere heeft wat nieuws op de aarde geschapen. De vrouw zal de man omvangen. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden voor vanmiddag vindt u in dit gedeelte Jeremia 31, vers 20. En daar spreekt de Heere deze woorden: is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstig aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de Heere. Tot zover. Bidden wij samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, wat is het een voorrecht dat we vanmiddag in uw huis mogen zijn. Samen rondom uw woord. En dat dat niet vanzelfsprekend is, is ons van de week wel weer gebleken. 300 mensen, zomaar uit het leven weggerukt, op eenmaal, door een vreselijk ongeluk. O Heere, onze gedachten zijn bij al die nabestaanden. Waar wij lazen dat hele gezinnen zijn weggerukt. O, wat een leed zal dat teweeg hebben gebracht. Naar de mens gesproken om nooit meer overheen te komen. En nu kunnen wij maar één ding doen. En dat is tegelijkertijd ook het meest machtige wapen dat u aan uw kerk hebt gegeven. Al die nabestaan. Aan u bevelen. Heere, gedenk te midden van deze grote nood aan uw ontferming. De wonden die geslagen zijn, zijn buitengewoon diep. Maar de mens gesproken niet meer overheen te komen. Maar wij bidden u erbiedig. Mogen uw vleugelen over hen worden uitgebreid. Zal er ook een roepen tot u gevonden mogen worden. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. En als er toch een moment is waarop we vragen mogen naar de Heer en naar zijn sterkte, is het toch wel als wij in zulke diepe rouw gedompeld zijn. Als we als mensen eigenlijk niet weten waar we het zoeken moeten. Heere, waar dan heen, tot u alleen, omdat er troost zal vloeien uit uw middelaarswonden, o Heere Jezus Christus, u die behoorlijk medelijden kunt hebben met al onze zwakheden, u die kan troosten zoals geen moeder troosten kan. Wij bidden u, ontfermer, gedenk aan uw genade. U, die uw zoon prijs gaf aan de dood en de ondergang, opdat doodschuldige zondaar het leven zouden ontvangen in uw naam. Zouden zij en wij dan niet vluchten tot hem die zoveel liefde heeft willen openbaren. O, het geeft ook direct aan hoe diep ernstig het met ons zondaren is gesteld, dat er nadat wij van u zijn afgevallen geen andere weg meer terug is tot u, dan alleen door uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Door het geloof in hem is er immers weer een toegang tot de troon der genade. En roept u onszelf ertoe op om daar gebruik van te maken. Met grote vrijmoedigheid zelfs. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Om geholpen te worden en genade te ontvangen ter bekwamer tijd. Heer, om die genade zijn we ook verlegen als het gaat over de bediening der verzoening. Wij mogen hier vanmiddag anderbaal uw woord verkondigen. Laat er een biddende gemeente opgekomen zijn, hongerig naar het brood des levens. En mogen wij uitdeler zijn van uw menigerlei genade, zoals u uw discipelen hebt bevolen, geeft gij hun te eten. Dat we niets achter zouden houden, maar dat we een vreugde in zouden scheppen om hongerige monden te voeden met dat brood des levens. En laat zo uw naam verheerlijkt worden, zondaren toegebracht vanmiddag, uw kinderen bemoedigd en vertroost. Laat het een middag zijn die we nooit meer zullen vergeten. In het geloof dat u tot ons sprak. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, wat sterveling zal mij schenden. Heere, gedenk ons dan, omwille van de verdiensten van de Heer Jezus Christus, hier in uw huis, maar ook thuis als we verbonden zijn met elkaar. Mag het zijn een gemeenschap der heiligen, al gezeten rondom die ene enzelfde Heere en zaligmaker, Jezus Christus, wien te kennen het eeuwige leven is. We bidden het u uit genade. Amen. Ik heb voor u de volgende mededelingen. Vanmiddag zullen er 3 collecten zijn die alle 3 voor de prediking worden gehouden. En die bestemd zijn voor de instandhouding van de eredienst en het werk van de evangelisatie. Volgende week zondag 27 juli zullen er 2 diensten zijn. Om 2:30 hoopt dokter Emma van den Berg uit Zoetermeer voor te gaan. En om 7:00 dominee E. van Rooyen uit Blijswijk. Tot zover de mededelingen. En we willen nu samen gaan zingen van Psalm 126. Psalm 126, de eerste 3 versen. Psalm 126. Wanneer de Heer uit vijandsmacht gevangen Sion wederbracht. En het tweede vers geeft: God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht. En ook het derde en laatste vers, die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maakt. Psalm 126. Gemeente, misschien herinnert u zich ook nog wel vrienden waar je vroeger heel goed mee omging. En nu heb je er helemaal geen contact meer mee. Er kwam wat tussen. Misschien een kleinigheid. Misschien wel heel iets vervelends. Of eigenlijk helemaal niets. Hoe dan ook. Wat je niet voor mogelijk had gehouden, dat gebeurde. Je hoort of ziet niets meer van elkaar. Je beste vrienden zijn van je vervreemd geraakt. Je weet eigenlijk van elkaars bestaan niet meer af. En het gebeurt misschien als dat je tegen elkaar zo zegt op de bank. Joh, hoe zou het toch met hen zijn? Herkenbaar? Nou, dat is maar een heel flauw beeld van wat ons hier in dit tekstgedeelte in Jeremia 31 wordt voorgehouden als het hier gaat over Efraïm. En Efraïm staat voor het tienstammenrijk van Israël. En Efraïm was voor de Heere geen vriend, waar hij niets meer van hoorde. Nee, Efraïm was een kind van God. De Heere spreekt in ons tekstwoord over een dierbare zoon. Een troetelkind. Letterlijk een kind waarin de Heere zich verlustigde. Een kind waarin de Heere een vermaak had. Een kind waarvan de Heere intens kon genieten. Zoals u en ik, als we kinderen van de Heere hebben gekregen, kunnen genieten van onze kinderen en kleinkinderen. Maar helaas, er kwam iets tussen. En niet zomaar een kleinigheid. Nee, dit kind ontaarde. Dit kind ging zover dat het uiteindelijk het vaderschap van de Heere ontkende. De vader van het verbond, waaraan Efraïm zijn bestaan te danken had. We kunnen dat lezen in Hosea 11, als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen, maar gelijk zij hen riepen, alzo gingen zij van hun aangezicht weg. Ze offerden de Baals en ze rookten de gesneden beelden. En dan ik nochtans leerde Efraïm gaan, hè, dan moet u het beeld voor ogen hebben dat een vader zijn kind lopen leert. Ik nochtans leerde Efraïm gaan. Hij nam ze op zijn armen, zoals wij onze kinderen ook in onze armen nemen, als ze vallen terwijl ze aan het lopen leren zijn. Maar staat er dan, ze bekenden niet dat ik hen genas. En zo ging dat kind Efraïm naar andere vaders, naar stiefvaders. Dat kind ging naar stiefvader Baal. Dat kind ging naar stiefvader Moloch. Een stiefvader notabene die zijn eigen kinderen liet opbranden in zijn gloeiend hete armen. Nou, daar ging dit kind Efraïm mee hand in hand. Met die meedogenloze afgoden van de Kanaaniet. En als we dat nou zo horen, oh, dan denken we, hoe kan het toch dat de Heere dit allemaal heeft kunnen aanzien. Nou, de Bijbel stelt het ons o zo menselijk voor, opdat wij het enigszins zullen kunnen begrijpen, maar er ook voor ons eigen persoonlijk leven lessen uit zouden trekken. We voelen nu met elkaar aan, de ouderen en de jongeren, dat wanneer een kind zich zo misdraagt tegenover zijn wettige vader, er sprake is van gekrenkte vaderliefde. Iedere rechtgeaarde vader zal dat met mij mee kunnen voelen vanmiddag. En ik denk ook dat ieder rechtgeaard kind het zal kunnen begrijpen. Hoe kan een kind zich zo misdragen tegen een zo'n liefhebbende vader, als die vader jou zijn troetelkind noemt? Het kind naar wie ik verlang, waar ik al mijn lust in heb en mijn welbehagen, dat dat kind nou uitgerekend de vader de rug toekeert en zich wendt tot andere vaders. Nogmaals, het gaat hier over Efraïm, dat is het 10-stammenrijk. En wat ons opvalt, dat 10-stammenrijk, dat is al 150 jaar geleden, zeg maar, weggevoerd naar Assyrië. En ook het 2-stammenrijk Juda is weggevoerd. En hier wordt gesproken over de terugkeer. Maar dan denkt God niet alleen aan de terugkeer van dat 2-stammenrijk Juda, dat na 70 jaar ballingschap weer naar huis mocht. Maar God denkt dus kennelijk in onze tekstwoorden ook aan dat 10-stammenrijk. Niemand dacht er meer aan. Ach, de jaren laat veel verslijten. Maar God is dat 10-stammenrijk nog niet vergeten. Hoor maar hoe die nog over dat kind spreekt. Is Efraïm mij niet een dierbare zoon? Is hij niet een troetelkind? De mond van de vader gaat hier open. En het vaderhart openbaart stromen van liefde. En wij mogen daarvan horen vanmiddag. Hier wordt nu Gods eeuwige zondagsliefde hoorbaar en zichtbaar. Het lijkt er haast wel op alsof de Heere zich 150 jaar in heeft moeten houden. En nu kan hij het niet meer voor zichzelf houden. Nu gaat hij spreken en nu vloeit zijn mond over van de liefde. Wat horen we hierin doorklinken? Wel dit, dat Gods genadegiften en roeping onberouwelijk zijn. Laten we deze woorden maar vergelijken met dat wat Jezus later zegt in de gelijkenis van de verloren zoon. Wie dacht nog aan hem? Hij was zo diep aan lager wal geraakt dat hij in het varkenshok terecht was gekomen. Een Jood in een varkenshok. Een Jood die begeert om zijn maag te vullen met het voedsel van de onreine varkens. Dieper kon het toch niet zijn. Efraïm, die de kinderen heeft geworpen in de armen van de God van Moloch. Dieper konden ze toch niet vallen. En wat blijkt nu? Dat Efraïm, en dat is nu genade, tot zichzelf mag komen, zoals we dat ook lezen van die verloren zoon, juist in die situatie waarin hij zich bevindt. En tot zichzelf gekomen zijnde, zo lezen we van de verloren zoon. En Efraïm spreekt daar ook over. En hij gaat berouw tonen. De Heere hoort dat ook, want de Heere zegt er zelf van, en kijkt u maar mee in vers 18 en 19, ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt, zeggende, gij hebt mij getuchtigd. En ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want gij zijt de Heere, mijn God. Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. En nadat ik mijzelf bekend gemaakt ben, heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ja ook, ik ben schaamrood, omdat ik de smaadheid van mijn jeugd gedragen heb. U merkt wel dat hier iemand spreekt die oprecht berouw heeft gekregen. Want op de heup kloppen wil zeggen dat je berouw hebt zoals de tollenaar zich op de borst klopte en zei, o God, wees mij de zondaar genadig. Die verloren zoon Efraïm, die schaamt zich zo diep tegenover de Heere dat hij tot tweemaal toe hierover schaamte spreekt. In vers 19, ik ben beschaamd. En ik ben schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid van mijn jeugd gedragen heb. Efraïm voelt hoe de zonden van vroeger hem ten neer drukken. De jeugdzonde. En dat maakt misschien ook wel bij ons wonden open. Wat kunnen ook de zonden uit onze jeugd ons benauwen? Allereerst zeg ik dat er waarschuwing van onze jongeren. Er zijn er vanmiddag veel in de kerk en wat een geweldig voorrecht is dat jullie hier zijn. Want dit is de plaats waar de Heere werkt. En hij doet niets liever dan jonge mens de vreze des Heeren schenken. Dat heeft hij immers jullie van je kindse jaren af al duidelijk willen maken. In dat eenvoudige psalmversje. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Daar heeft hij al werkzaam willen maken. Met dat verbond dat hij met jou is aangegaan. En waarvan dat doopvond het zichtbare bewijs is. Dat God geen lust heeft in je dood. Integendeel. Hij heeft in die doop zichtbaar gemaakt. Dat hij je van al je zonden wil bevrijden. Omdat je rechtvaardig voor hem gerekend zal worden. Door dat bloed der verzoening dat daarin wordt afgebeeld. Ik las van de week nog in een dagboekje en het raakte me. Hij zegt, als je naar het doopvond kijkt met de ogen van het geloof. En je luistert. Zoals de Heilige Geest zegt, die oren heeft die horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Die hoort in het aangezicht van het doopvond. Het is volbracht. En letterlijk betekent dat het doel is bereikt. O, waar verstaan mag worden dat wat aan je voorhoofd is aangebracht. Het alles reinigende bloed van Christus is. En dat je niks meer en niks meer nodig hebt dan dat. En je mag in verwondering naar je voorhoofd grijpen. Zegt, o God, dat u, toen ik het nog niet wist, al met zoveel liefde mijn voorhoofd wilde kleuren. Ach, dan ga je toch door de knie. En leg dan heel je verzondigde leven maar aan zijn voeten neer. En vraagt maar, Heer. Mag ik de kracht van dat bloed ervaren. Geloven dat het bloed van de Heer Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Want daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het bloed van het lam. Jeugdzonden, wat kunnen ze ons benauwen? Ik denk aan Psalm 25. David spreekt ook over jeugdzonde, dat zou je niet verwachten. Je dacht dat hij altijd psalmen zat te zingen bij zijn schaapjes. Maar als hij oud geworden is, dan zegt hij, sla de zonde, nimmer ga. Die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in genade om uw goedheid eer te geven. Hij moest het ook van genade hebben. En daar moeten we het nou allemaal van hebben. En nu is die genade overvloeiende voor de grootste der zondaar. U hoeft maar naar het bassin te kijken voor in de kerk. En u mag zien wat God gegeven heeft om zondaren zalig te maken. Zijn eigen lieve zoon. Dat bloed van zijn zoon dat reinigt van alle zonden. En die zoon had zichzelf te veroveren. Mijn ziel, mijn bloed, u opgedragen, wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brand. O, en dat bloed is het, dat ook de zonde van onze jeugd wegneemt. Dan heb je ook geen moeite meer om ze voor God en voor je naaste te belijden. En dan weet ik zelf ook wel uit mijn eigen leven dat God die zonde vergeven heeft en dat hij er ook nooit meer op terugkomt. Maar er zijn altijd weer van die situaties in je leven waarin je toch weer herinnerd wordt aan dat kwaad dat je tegen de Heere hebt bedreven. En wat kan dat dan een pijn doen? Oh, maar laten we dan maar niet te klein denken van de Heer. En laten we op hetzelfde moment, als die zonde als het ware weer levendig gevoeld worden, vluchten tot het bloed der verzoening. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. Bekeer mij tot u, staat er, dan zal ik bekeerd zijn. Heere, breng mij weer bij u terug, want dat betekent het. En ik zal altijd bij u blijven. En ja, dan komt die ontroerende belijdenis, want gij zijt de Heere, mijn God. Dat komt dus uit de mond van Efraïm. En ik denk dat dit de Heere het allerheerlijkst in de oren geklonken heeft. Want we hebben het hier over Efraïm, dat het hield met de andere goden. In geestelijk overspel leefde. Het vaderschap van God ontkende. Toevlucht nam tot stiefvaders. En hoor nu eens. Nu daar het berouw gekomen is. Komt dit van de lippen van dit ontrouwe Efraïm. Gij zijt de Heere, mijn God. Dat getuigenis, dat wordt hier uitgesproken door Efraïm. U bent toch mijn vader. Ook al schaam ik me buitengewoon diep voor hoe ik mij gedragen heb. Een ongewend kalf staat er, zo heb ik me gedragen. Dat is een doldriest kalf dat net in de wei gezet wordt. Dat beest dat springt alle kanten uit, is onhanteerbaar. Daar wordt hier Efraïm, of daar vergelijkt Efraïm zichzelf mee. U hebt mij wel geslagen, uit liefde. Maar ik heb geen pijn gevoeld, leg je eigen leven er eens naast. Wat is er zoal gepasseerd in de loop van u en jou en mijn leven? En toch maar niet willen luisteren naar de stem van de Heer. Het had geen genadige uitwerking in ons hart en in ons leven. Ik sprak van de week een kind van de Heer. Die was zeer ernstig ziek geweest. Laat me maar zeggen, de gevreesde ziekte. 2 jaar lang. Al bezig met operaties en met chemokuur. En nu wacht hij op de laatste uitslag. Of dat hij schoon is na alles wat er achter de rug is. Hij zegt, ik heb in wat wachtkamers gezeten en daar zaten allemaal mensen met dezelfde kwaal als ik. Hij zegt, en dan spreek je in zo'n wachtkamer met elkaar daarover. Hij zegt, ik heb in die 2 jaar geen één mens gesproken die zei, ik heb een toevlucht. Schokkend is dat, hè? Allemaal mensen die met een kwaal des doods rondlopen. En hij zegt, oh, dan denk je, Heer, hoe kan het toch zijn dat ik u als een toevlucht mag kennen? De Heer is een toevlucht voor de zijnen. Hij sterkt hen die in droefheid kwijnen. Gemeente, als u nog geen toevlucht hebt, jongens, meisjes, ouders, opa's en oma's. Als u nou eerlijk moet zeggen, ik heb geen toevlucht. O, dan wordt die toevlucht vanmiddag geopend. In wie? In iets van u. In uw berouw, in uw tranen, in uw ernst. De toevlucht wordt geopend in de Heere Jezus Christus alleen. U wordt genodigd om de toevlucht te nemen tot zijn bloed. Want alleen het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Dat is de belofte die aan u en jou en mijn voorhoofd is betekend en verzegeld. En zonder dat bloed, en daar wil ik u ernstig voor waarschuwen, kunt u niet bestaan voor een heilig en rechtvaardig God. O, wat heerlijk, hè, dat de Heere ons laat waarschuwen opdat wij niet op de ingeslagen weg zonder die toevlucht voortleven, maar ons een halt roept en zegt, kijk eens, daar is een toevlucht. Ik heb in mijn Zoon een rotssteen gegeven om in te schuilen, die in de schuilplaats des Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. De Heer heeft u misschien aan jou wel geslagen, maar u voelde nooit de pijn. U bent niet naar hem teruggegaan. Nou, de verloren zoon, u weet het, die kwam tot zichzelf en zei, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En deze zoon, Efraïm, heeft ook oprecht zijn schuld beleden, heeft op zijn heup geklopt. Hij was schaamrood, zei hij, omdat ik de smaadheid van mijn jeugd gedragen heb. Hij wil terugkeren. En hij keert terug. En dan, daarom, zal God zich nu over Efraïm ontfermen, omdat hij zo berouw heeft getoond? Zal God zich over Efraïm ontfermen, omdat hij zijn schuld beleidt? Zal God zich over hem ontfermen, omdat hij zich wegschaamt voor de Heere? Of omdat hij tot geloof en tot bekering komt? Omdat hij op de heup slaat. Nee. Ik zeg niet dat de Heere niet verheugd is geweest om die ommekeer. Dat heeft natuurlijk ook een plaats in het verlossingswerk van de Heer. Maar het is niet om die reden dat God zich zal ontfermen over Efraïm. Nee, weet u wat er in onze tekstwoorden staat? Sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstig aan hem. Daarom! Wat betekent dat? Sinds ik tegen hem gesproken heb. Nou, sinds ik dus met mijn oordelen over Efraïm gekomen ben. Sinds ik hem in de ballingschap gezonden heb naar Assyrië om eigen schuld, omdat ze niet wilden horen. Naar al die profeten die eeuw in eeuw uit gewaarschuwd hebben, gepreekt hebben. Maar ze wilden niet naar mijn stem horen. Sinds ik tegen hem, Efraïm, gesproken heb. En kijk eens wat er dan staat. Denk ik nog ernstig aan hem. Met andere woorden. Zij zijn God vergeten. Dagen zonder getal. Maar God is dit volk nooit vergeten. Niet één dag. Dat kind is geen moment uit zijn gedachten geweest. En dan zegt God er nog wat bij. En rommelt mijn ingewand van barmhartigheid. Kijk, dat is nou de diepste reden waarom God zich over dit volk ontfermt. Zijn ingewanden rommelen van barmhartigheid. En daarom toont God die vaderlijke gezindheid jegens dit berouwhebbende kind. Hij kent die kinderen die met berouw terugkomen. Hij hoort ze al van verre aankomen. Waarom komen ze terug? Wel, hij trekt ze naar zich toe. Ik heb u lief gehad, lezen we, met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met koorden van goede tierenheid. Ik zal ze voeren met smeking en geween. Ik zal ze verlossen. Ik zal ze bewaren. En daarom zullen ze komen. Wat spreekt toch God eenvoudig over de weg der zaligheid, nietwaar? Het is misschien voor u of voor jou niet ingewikkeld genoeg. God legt zijn innerlijk bloot. Hoor ik mijn kind nou eindelijk roepen om genade? Komt hij nou eindelijk terug naar mij? Hoe zou ik mijn kind kunnen verwerpen terwijl die geen dag uit mijn gedachten is geweest? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, moet ik altijd maar ernstig aan hem denken. Waarom? Omdat hij zijn kind lief heeft. Dat kind heeft mijn liefde wel vertrapt en veracht en gekrenkt. Maar in mijn hart is er nog steeds plaats gebleven voor Efraïm. Want hij is mijn dierbare zoon, zo wordt hij toch genoemd. Hij is mijn troetelkind. U moet er eens op letten, het volk Israël kan zo niet gezondigd hebben. Of de Heere spreekt bij monden van zijn profeten altijd over zijn kinderen. De kinderen Israëls. En hier weer zo kenmerkend. Efraïm, dierbare zoon, troetelkind. Hebben wij als rechtgaarde ouders ook niet de meeste zorg om de kinderen die niet in spoor lopen? Het is een grote zegen als het wel gebeurt in uw gezin. Maar het kan ook anders zijn. En ik weet zeker dat er hier zijn die daar iedere avond voor op de knieën liggen en zeggen: Heere, gedenk aan uw verbond. Want dat is wat er overblijft, want soms kun je niet eens meer met je kinderen spreken over de Heer. Maar als je er weer over begint, dan komen we niet meer. Ik ben dat gepreek meer dan beu. Maar gelukkig dat je dan met de Heer over die kinderen kan spreken, nietwaar. En dan moet je zien, die verloren zoon was bij God niet vergeten. Het is een gelijkenis notabene die Jezus vertelt. Het komt van de lippen van Jezus, daarom is het ook zo betrouwbaar. En hier komt het van de lippen van de Heer zelf. Efraïm, een dierbare zoon, een troetelkind. Je houdt het niet voor mogelijk en toch het staat er. En daarom is het waar. En daarom, er staat hier ook in dit gedeelte, er is hoop voor uw nakomelingen. O, kom zomaar met uw zaad, met uw nageslacht. Tot de Heer. Het houdt je ook zo klein. Het houdt je ook zo laag bij de grond. En het maakt je steeds milder. Ook ten opzichte van je naast. Zou God zijn genaam vergeten? Nooit meer van ontferming weten? Vruchteloos worden afgewacht van geslachten? Tot geslacht onmogelijk. God zal verandering geven. Wie is aan onze God gelijk, hebben we gezongen. Die armen opricht uit het slijk, dat is uit de modder. Wie kan toch ooit Gods liefde begrijpen? Dat laat zich alleen maar bewonderen en aanbidden. Hoe liefdevol spreekt hier de Heere. Mijn ingewand rommelt over hem. En ik zal mij zijner ontfermen. Wat een belofte toch niet waar. En dat zegt de Heere. Spreekt de Heere. Daar eindigt onze tekst mee. Het is de Heere, de onveranderlijke. De ik zal zijn die ik zijn zal. Efraïm mag dan ontrouw zijn als een ongewend kalf. Maar deze God bevestigt zijn verbond met Abraham, zijn vriend, van kind tot kind. Dat is toch wat we zingen als onze kinderen in de kerk gebracht worden, om gedoopt te worden. De kerk werpt van het begin al direct het kind op Gods genade. Alleen zo kan het. Daarom wordt dat bloed aan het voorhoofd van het kind vastgemaakt. Bedenk het maar, alleen genade kan mij en mijn kinderen redden van een verdiende ondergang. En dan mijn ingewanden rommelen van barmhartigheid. Daar worden de diepste gevoelens van God mee bedoeld. De ingewanden zijn in de schrift het meest verborgene van God, waar wij niets van kunnen zien. Zijn ingewanden maken geluid, ze rommelen. En dat rommelen van die ingewanden wordt omgezet in woorden. Zo maakt God zijn liefde en zijn barmhartigheid jegens dit ontrouwe volk bekend. En dan laat hij dit alles vertolkt worden door zijn kind en knecht Jeremia. En zo wordt ons vanuit dit schriftwoord van Jeremia het innerlijk van God geopenbaard. In de Heidelberger Catechismus wordt de vraag gesteld: wat wil het zeggen, uw naam worden geheiligd? En dan is het antwoord dat wij uw recht leren kennen. Nou, God denkt in deze woorden hardop: is Efraïm mij een zoon, een troetelkind? Nou, geef dan maar het antwoord op. Bij alles wat we nu gehoord hebben. Oh, als je ziet op dat kind, dan zeg je het kan niet. Als je ziet op dat volk, dan zeg je het kan niet. Maar als je hoort dat de ingewanden van God rommelen van barmhartigheid. En dat hij dit kind ondanks alles een dierbare zoon en een troetelkind noemt. En gezegd hebt: sinds ik tegen hem met mijn kastijdingen, met mijn oordelen gesproken heb, denk ik nog ernstig aan hem. Denkende staat er in het Hebreeuws. Denkende, denk ik nog aan hem. God doet niet anders als aan dat kind denk. Dat doldrieste kalf is geen ogenblik uit de gedachten van de Heere geweest. Het is eigenlijk te hoog voor ons, te groot voor ons. Ongelooflijk. Het kan niet. Wij moeten onszelf eerst opkrappen, nietwaar. Wij zouden denken, een kind waar je zoveel verdriet van gehad hebt. Zoveel zorg. Dat kan niet anders dan eeuwig verzinken onder de toorn van God. Dan hebben we vergeten dat God een verbond met dit kind is aangegaan. En dat is volstrekt eenzijdig wat God betreft. En als God het kind nou zou doen naar de zonde, omdat het kind dat verbond niet heeft gehouden, ja, dan zou het verloren zijn. Maar hier horen we dat dat nou juist niet zo is. Dat dat opkomt uit zijn eeuwige zondaarsliefde. Ten diepste zijn die rommelende ingewanden Gods verkiezend welbehaag. En dan heb je ook geen enkele reden meer om hard en koud over een verkiezende God te denken. Als de Heer ons zo daarin laat blikken, wat dat nou zeggen wil. Als God het wil, ons wil laten horen. Hoe hij hier in dit spreken van zijn profeet zijn diepste gevoelens blootlegt. En die ingewanden rommelen. Waarvan? Van barmhartigheid. Zijn binnenste is ontroerd over Efraïm. Ontroerd. Maar ook van vreugd. Van barmhartigheid. En van liefde. Vandaar het hier staat: ik zal mij zekerlijk over hem ontfermen. Ontfermende zal ik mij over hem ontfermen. Het is alleen maar ontferming. Nu ga ik u vertellen dat deze profetie nog vervuld moet worden. Want van die 10 stammen weten we verder niks meer. Daar zijn vele theorieën over. Wij weten dat het 2 stammenrijk is teruggekomen. Maar waar is het 10 stammenrijk gebleven? Het heeft zich verstrooid over de hele wereld en bevindt zich ook wereldwijd. Dus deze belofte, mijn lieve mensen, staat nog open. Voor het 10-stammenrijk Israël. Kijk, een enkeling. We lezen bijvoorbeeld van Anna, die uit de stam van Azer was, die in de tempel verkeerde, verwachtende de komst van de Messias. En u weet het, ze heeft erbij mogen staan
toen Simeon dat kind in de armen gedrukt kreeg. En ze hebben samen God groot gemaakt. Maar ja, dat is een enkeling geweest. Maar Efraïm, daar wordt dus het hele tienstammenrijk mee bedoeld. En een troetelkind, mijn lieve mensen, blijft een troetelkind. Een dierbare zoon blijft een dierbare zoon. Maar ja, dan zit ik toch met een probleem. Hoe moet dat nou opgelost worden? Nou, allereerst gaat God het meest dierbare dat hij heeft prijsgeven. Want alleen in die weg kon het. En alleen in die weg kan het. Ook voor u. Voor jou en mij. Want als er nou een dierbare zoon en een troetelkind is geweest. Nou, een kind kan het invullen vanmiddag. Dan is dat de Heere Jezus Christus. En dat kind wordt geboren om te lijden en te sterven. En we weten allemaal wat er gebeurd is. Uiteindelijk wordt dit kind van God verlaten. Dan komt er een moment dat God niet meer in ontferming aan zijn eigen dierbare zoon en troetelkind gedenkt. Hij laat hem vallen in de pijloze diepten van uw en mijn verlorenheid. Achter is geen sterveling in het richt. Die daar iets van kan begrijpen. Het hoeft ook niet. Maar we moeten het ons wel realiseren wat dat betekent. Dat u en mijn zonden alleen maar verzoend kunnen worden. Omwille van deze Zoon van God. Zo lief heeft God nou de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon prijsgegeven heeft. En dan verlaat God hem. Jezus hoort de ingewanden van Vader niet meer rommelen. Daar is geen barmhartigheid meer. Daar is geen ontferming meer. Daar is geen liefde meer. Daar is eeuwige toorn. Ik zal mij zekerlijk ontfermen, dat geldt Efraïm. Dat ongewende kalf. En dit lieve kind, wiens spijs en drank het was om te doen, de hemelse vader, de wil van vader. Gij antwoordt niet. Ook vind ik geen ontferming. In mijn verdriet. Voor hem geen koorden van goedertierenheid. Maar de banden van de dood houden hem omvangen. En de angsten der hel doen hem verschrikken. Hij vindt alleen benauwdheid en droefenis. En zo gaat hij ten onder. Hij is met recht. De verloren zoon. Voor hem geen mooi kleed. Voor hem geen ring. Voor hem geen maaltijd. Deze zoon gaat voor eeuwig ten onder. Vernietigd. Die totale verbrijzeling van Christus is in beide sacramenten zichtbaar. Daar staat het bloedvond. En hier ligt zijn verbroken lichaam. En zijn vergoten bloed. En dan mogen we dit horen. Dit deed ik voor u daar, gij anders. De eeuwige dood zou moeten sterven. O, als dan deze zaligmaker is gestorven en begraven. En we hoorden het en het doel is bereikt geworden. Ja, dan staat er ook niets meer in de weg om te verrijzen. O, dan staat hij op uit de dood. Als het beste bewijs dat de toorn van God is weggenomen. En dat een ieder die in hem gelooft, zal leven. O, en nou is vanmiddag er alles aan gelegen geweest om tot hem de toevlucht te nemen. Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En kind van de Heer, u weet het toch, wat het is om onder zijn vleugelen te verkeren. Wat zijn we veilig, nietwaar? Wat zijn we geborgen voor de tijd en voor de eeuwigheid. Kijk hem daar staan als de overwinnaar over zonde, dood en graf. We gaan allemaal sterven. Daar is gewoon ontkomen aan, tenzij we de wederkomst meemaken. Maar Jezus zegt, wie in mij gelooft, die zal leven, zelfs al ware hij gestorven. Na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. De catechisme spreekt niet voor niets over die enige troost, zowel in het leven als in het sterven. Wat is het heerlijk als je bij dit leven voor jezelf mag geloven. Heer, het is goed, ook dan, wanneer u mij vandaag weg zou nemen. Mijn vrouw en ik zeiden van de week tegen elkaar toen dat vliegtuig neergestort was. Hoeveel uit dat vliegtuig zullen nou hun ogen opgeslagen hebben in de hemelse heerlijkheid? We weten het niet, ik hoop 298, dat mag duidelijk zijn. Maar je hoeft niet zo om het leven te komen, om toch, zeg maar onverwacht opgeroepen te worden om de Heer te ontmoeten. En dan speelt leeftijd ook geen rol meer. Wij leerden vroeger thuis al van onze ouders. Oude mensen moeten sterven en jonge mensen kunnen sterven. En dat geeft op zichzelf niet. Als we maar een toevlucht hebben. Als we maar veilig mogen zijn. Veilig in Jezus' armen. Veilig aan Jezus' hart. En wat is er nou op tegen om je veilig te weten voor de tijd en voor de eeuwigheid? Zal in de Heere niet liggen. Hij heeft zijn ingewanden laten rommelen vanmiddag. We hebben allemaal gehoord wat zijn ontferming en zijn genade betekent. En voor wie? Niet voor een lief kind dat zich zo best heeft gedragen. Nee, het tegenovergestelde was het geval. Maar wat rijk als we nou mogen weten door die koorden van Gods liefde getrokken te zijn. En wij van die gemeenschap met hem mogen weten, want dan laat hij zich niet onbetuigd. Dan laat hij zich bij het doopvond kennen. Dan laat hij zich in de tekenen van heilig avondmaal kennen. O, dan is er geen onbekende zaligmaker voor jou gestorven. Ik was pas op een begrafenis van iemand. En toen zei de dominee dat hij gevraagd had aan degene die overleden was toen ze nog leefde. Het greep mij ook aan. Ik, ja, hij vroeg. Ze moest gaan sterven, dat wist ze. Zal de Heer Jezus jou kennen als je hem straks ontmoet? Ja, zei ze. En toen vroeg hij, en zul jij hem herkennen? Toen bleef het even stil. Ja, zei ze. En toen vroeg hij aan haar, hoe heb je dan hem leren kennen? En daar gaf ze dan een antwoord op, dat ga ik nu allemaal niet aan verhalen, maar u begrijpt waarmee ik u aan het werk wil hebben. Dit moeten we weten, lieve mensen. Dit moeten we weten. En waar wij hem mogen kennen, dan mogen we toch ook zeggen, het is een kennen en vervolgen te kennen. En hij wordt je steeds dierbaar. En wat is het dan heerlijk dat je zondag aan zondag van hem mag horen om dat liefdevuur aan te wakken. Een liefdevuur wat, dat hebben we wel begrepen vanmiddag. Wat hem betreft, nooit meer zal worden verdoofd. Amen. Wij gaan met die liefde zingen, Psalm 133, vers 1 en 3. Gemeente, afgelopen dinsdag heeft mevrouw Nijhoff-Boudewijn een operatie ondergaan als vervolg op de chemokuren die ze eerder onderging. Mocht goed verlopen. En woensdag mocht ze weer thuiskomen. Na aansterken volgden nog meer kuren. Oud-bestuurslid de heer Van Niekerk uit Meteren hoopt binnenkort te starten met chemokuren. En de heer Van der Pol uit Geldermals is na een hartaanval en hartstilstand opgenomen in het ziekenhuis. Hij is inmiddels gedotterd en ligt nog op de hartbewaking. Laat ons danken en bidden. Heere, wat hebt u zelf willen openbaren We hebben u ingewanden horen rommelen van barmhartigheid. O, we hebben uw gedachten als het ware mogen lezen. Ze werden uitgesproken door uw kind en knecht Jeremia. Omdat wij maar zouden weten wat het is om een kind van het verbond te zijn. Heer, ook al hebben wij wellicht op velerlei wijze die band met u verbroken. U denkt nog steeds ernstig aan ons. En ach, zo is dat woord toch ook vanmiddag in alle ernst tot ons gekomen. Opdat wij een toevlucht zouden hebben voor tijd en eeuwigheid beide. En wat rijk om te horen dat die belofte aangaande dat tienstammenrijk nog vervuld moet worden en mag worden en zal worden naar wij stellig geloven. Wereldwijd zullen ze komen, ik zal ze voeren met smeking en geween en ze zullen toevloeien tot de berg Sion. Om te belijden dat Jezus is de Christus. En heren, wat zien we er dan uit? Want als we zien hoe de toestand in Israël is en met alles wat daar nu gebeurt in het Midden-Oosten. Het is om bang van te worden. Het lijkt wel of heel de Arabische wereld erop uit is om dat kleine volkje Israëls, om dat wormpje Jacobs te verpletteren. Op eenmaal ermee af te rekenen. En wat zien we ook een haat wereldwijd tegen dit volk. Maar we mogen weten dat u ze lief heeft en ach, dat alleen biedt perspectief. Wij hebben van de wereld niets te wachten, daar hebt u ook al voor gewaarschuwd ten tijde van uw omwandeling. De wereld heeft mij gehaat en daarom zal ze ook u haten. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. En dan mogen we wel heel dankbaar zijn dat we als christelijke gemeente hier in dit land nog in alle vrijheid mogen samenkomen, terwijl er wereldwijd meer dan 100 miljoen christenen zijn, die op enigerlei wijze verdrukt of vervolgd worden. Ook hen mogen we van harte aan u bevelen. We bidden u ook voor de gemeenteleden. Er zijn er die chemokuren ondergaan of moeten ondergaan. Wat grijpt dat diep in? O, wat is het nodig, Heere, dat ze bij alles wat hen overkomt, die toevlucht mogen hebben, om nu te schuilen in de steenrots Christus. We hebben het in de prediking verwoord, wie in de schuilplaats des Allerhoogst is gezeten, die zal vernacht in de schaduw des Almachtig. Het maakt toch zo'n verschil of we nu met Christus in de oven zijn of zonder hem. Wij bidden u. Mogen ze ervan weten, getuigen, geloven, dat uw vleugelen over hen uitgebreid zijn. Wij danken u dat u de Heer van der Pol nog in het leven hebt willen sparen en bewaren. Wat is het gevaarlijk verheen geweest. En toch, hij mag er nog zijn. Geef dat de dankbaarheid uit zijn hart zal mogen opklimmen. Ik zal met dankbaarheid uw lof, uw eer verkondigen. Heere, gedenk ons ook het verdere van deze dag. Bewaar ons op de onveilige wegen. En wellicht gaan we nogmaals naar uw huis. O, laat het ook dan weer tot zegen voor ons persoonlijk hart en leven zijn. Vergeef het gebrek dat er is geweest, het zondig ook in spreken. En luister, gedenk ons allen, naar lichaam en naar ziel beide, voor tijd en eeuwigheid om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 135, vers 2 en 3.
Weent u, gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen, de genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders, en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.